Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners het eerste gedeelte van een verkiezingstweeluik met daarin aandacht voor krapte op de arbeidsmarkt en arbeidsmigratie. Wat vindt de politiek daar precies van? Verder een vacature waar affiniteit met de politiek goed van pas komt, maar waar ik weer te oud voor ben. Nou. En we hebben een mooie AI in actie met een tool voor mensen die zelf visueel niet zo handig zijn. Nou, dat hoor je allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Nelleke van de Heide. Dag Nelleke.
Dag Rens.
Vandaag is het Equal Pay Day. Vertel.
Ja, dan draait het om de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen nog altijd 13% minder dan mannen. Nou, en reken je dan uit wat 13% van een jaar is en haal je dat aan het eind eraf. Dan kom je uit op vandaag, 14 november. En dat betekent, zou je kunnen zeggen, dat wij vrouwen vanaf nu voor niks werken.
Oei. En dus is het zo, denk ik dan, dat als het Equal Pay Day op 31 december valt, dan ben je er.
Dan zijn we er.
Ja.
Maar ja, 9 jaar geleden was het op 6 november. Dus we schuiven niet eens 1 dag per jaar op. Dus of wij het nog mee gaan maken, weet ik niet.
Je moet wel wat nuance daarin aanbrengen natuurlijk. Hè? Mannen kiezen vaak hoger betaald werk en stromen vaak door naar hoger betaalde functies. Als je vrouw dezelfde banen met elkaar vergelijkt.
Als jij de behoefte voelt om dit goed te praten, dan moet je dat doen.
Nee, maar als je de banen met elkaar vergelijkt, zit er nog steeds een gat in. Maar is het vaak niet double digit?
Nee.
Het wordt vaak niet vermeld.
Nee.
In deze hele discussie.
Nee, ik ga er ook nu weer uitkomen.
Goed. Wel een sprankje hoop, want er komt een Europese richtlijn.
Ja, en die schrijft voor dat bedrijven jaarlijks, grote bedrijven moeten jaarlijks rapporteren hoeveel ze hun mannelijke en vrouwelijke medewerkers betalen. En kleinere bedrijven die hoeven dat maar eens in de 3 jaar te doen. Maar toch, je kan dan in elk geval kijken hoe jouw salaris zich verhoudt tot het salaris van het andere geslacht.
Ja, en je mag ook niet meer volgens deze Europese richtlijn vragen naar het loonstrookje van je vorige werkgever.
Want dat houdt dan, denk ik, die lagere salarissen in stand. Dat mag niet meer bij sollicitaties. En werkgevers moeten juist wel duidelijk maken welke schaal bij een bepaalde functie hoort. En als je als vrouw dan toch het gevoel hebt, nou, volgens mij krijg ik minder dan mijn mannelijke collega, dan geeft de rechter je het voordeel van de twijfel. En dan moet de werkgever aantonen dat het niet zo is, of dat het wel zo is, maar wel ook heel gerechtvaardigd.
Dan een belangrijke les uit Denemarken.
Ja, voor de politici die hier het aantal internationale studenten willen beperken. Denemarken deed dat 2 jaar geleden al en heeft nu enorm veel spijt.
Oh, want daar is nu veel krapte, begrijp ik.
Ja, daar is ook heel veel krapte. Het kost het land miljarden. En de minister bedacht zich opeens, hey, internationale studenten, die kunnen daar juist wat goeds voor betekenen. Ik krijg dat ook onderstreept in een rapport dat aantoont dat ze hartstikke veel geld aan de economie bijdragen na hun afstuderen. Dus ja, Denemarken gaat nu alles op alles zetten om internationale studenten juist weer binnen te halen.
En 2 jaar geleden zei ze wegwezen.
We moeten ze niet.
Ja, we moeten ze niet.
Max op het aantal.
Goed, een interessante om onder andere met een nieuw sociaal contract straks even over te hebben. Toch?
Ja.
Dan het stapbudget. Er komt er nog eentje aan. Volgens mij moet je snel zijn.
We moeten heel snel zijn, want morgen, woensdag, gaat het loket nog 1 keer open. En dan kan je om 10 uur nog even inschrijven voor je cursus.
Ja.
Maar jij zag.
Ja, je moet vanmiddag voor 5 moet je al een cursus hebben aangevraagd. En dan kun je morgen om 10 uur.
Een budget ervoor
het budget
aanvragen.
Ervoor aanvragen. Dus ja, je moet heel.
Het is echt een alert, want het is de laatste keer. Hè?
Ja.
Ja.
En je kunt niet zomaar meer alles doen, hè, geloof ik.
Nee, kleurentherapie en zo, mindfulness, dat mag allemaal niet meer. Was de vorige keer ook al zo. Dat betekende iets minder belangstelling al. Maar goed, alsnog was het in 1,5 uur weg. Dus ik zou, als je nog een keer wil proberen, snel zijn.
Ja, en dan is het ook afgelopen. Geen scholingsregeling meer.
Dan is het stapbudget afgelopen.
Hmm. Dan, gisteren was er een werksymposium participatie in werk in de inburgering.
Ja, dat draaide om de participatie en werk van nieuwkomers. Nou, we hebben het straks ook over arbeidsmigratie en of dat kan helpen tegen de krapte, die wel iets minder is geworden, mm-hmm. hoorden we vandaag. Want minder vacatures en iets meer werklozen. Maar goed, nog steeds krapte. En bij dit symposium draaide het om een groep die heel graag wil werken, maar nog steeds heel veel obstakels daarbij ervaart. Nou, bij dit symposium kwamen allemaal beleidsmakers, gemeenten, nieuwkomers, werkgevers, kwamen allemaal bij elkaar om te kijken hoe werkt nou die wet inburgering uit 2021. Nou, om te kijken wat er allemaal uitgekomen is, kunnen we misschien even bellen met Annemiek Drezen. Zij is directeur van Newbies. En de naam zegt dat al. Dat richt zich volledig op nieuwkomers en op een inclusieve arbeidsmarkt met deze mensen. En zij was mede-organisator.
Nou, laten we dat even gaan doen. Annemiek, ben je daar?
Jazeker.
Was het een beetje een vrolijke bijeenkomst?
Ja, mooie vraag. Er hing een hele goede sfeer. Absoluut. Er hing een hele goede sfeer.
Goed zo. Hey, en wat zijn de grootste pijnpunten als we het hebben over, laten we zeggen, die newbies op de arbeidsmarkt?
Ik denk dat het grootste punt is dat er hier en daar misverstanden ontstaan. En dat daarin de letter van de wet inburgering die net benoemd werd, soms heel letterlijk wordt genomen. En dat soms in de weg kan staan voor gemeenten om praktische oplossingen aan te bieden.
Geef ze een voorbeeld van waar het dan inderdaad in de praktijk misgaat?
Dat iemand bijvoorbeeld in de wet inburgering een aantal uren taalonderwijs moet volgen, een bepaald taalniveau moet halen. Ja, en daartoe bepaalde momenten van de week in de les moet zitten om Nederlands te leren. Wat het moeilijker maakt om op datzelfde moment ook aan het werk te zijn. Mm-hmm. En voor werkgevers lastiger om arbeidscontracten aan te bieden. Dat zijn pijnpunten die soms in de weg kunnen zitten. En waar gisteren overigens door veel gemeenten ook mooie oplossingen voor zijn aangedragen.
Ja, want wat zijn dan de oplossingen of de geitenpaadjes?
Nou kijk, dat zijn we met z'n allen aan het ontdekken. Die wet inburgering moet een lerende wet zijn. Waar we met z'n allen ook informatie uit de praktijk voor ophalen om die te verbeteren. Ja, en een van die dingen is dus inderdaad ook flexibiliteit in wanneer taal geleerd wordt. En op welke manier taal geleerd wordt. En kan dat eventueel ook op de werkvloer plaatsvinden. Maar in ieder geval mensen de ruimte te geven om op hun eigen manier mee te doen in dit land en in hun eigen gemeente. En daar niet doordat er bijvoorbeeld Nederlands geleerd moet worden, andere participatie of werkactiviteiten in de weg komen te staan.
Ja, het is natuurlijk doodzonde als jij in een Nederlands klasje moet zitten en tegelijkertijd eigenlijk ook zou kunnen werken en daar het een en ander kan leren. Toch?
Nou, bijvoorbeeld. Ja.
Waren er gemeenten waarvan je zegt, nou, die zijn echt vooruitstrevend hierin?
Ja, het is wel interessant. Eigenlijk alle gemeenten die er waren, sowieso wil ik zeggen, alle mensen die er waren, met ongelooflijk veel positiviteit en praktische invalshoek om met dit thema aan de slag te zijn. En er zijn zeker wel gemeenten die daar op een logische manier mee omgaan. We werken bijvoorbeeld al een hele tijd in de gemeente Zaanstad, die ook op een mooie wijze omgaan met, hoe doe je dat nou met kinderopvang, waar kinderen misschien, waar geen plek is voor kinderen, waardoor mensen toch weer slecht kunnen participeren in werken. En hoe kunnen we nou zorgen dat we dat oppakken in een systeem waar misschien wel de ene mens die aan het inburgeren is voor de kinderen van de andere persoon kan zorgen. Oh, dus dat zijn allemaal interessante oplossingen.
Ja, hey, en heb je nog een oproep voor campagnevoerende politieke partijen?
Zeker. Ik denk dat, ik werk heel veel met mensen die nieuw zijn in Nederland. En ik zie ontzettend veel enthousiasme en energie, wens om mee te doen, om er iets moois van te maken. En mijn oproep eigenlijk aan alle partijen die op dit moment hard hun best doen om stemmen te winnen, is om iets meer positieve beeldvorming om deze fantastische groep mensen heen te organiseren. Want ze verdienen het niet om kwaad daglicht te komen, zoals toch vaak gebeurt in politieke situatie.
Annemiek, dankjewel.
Jullie ook, veel dank.
Rens de Jong.
En dan de themavraag van vandaag. En die gaat over de plannen van de politiek voor de arbeidsmarkt. We vroegen een expert wat de grootste zorg is met betrekking tot de personeelskrapte.
Nou, de grootste uitdaging als we het hebben over krapte is om te zorgen dat we de goede keuzes maken, zodat in ieder geval de meest essentiële beroepen voldoende op kracht blijven.
En daarmee is het belangrijk om niet uit te gaan van wat er niet kan, zegt de VVD.
We kijken in Nederland veel te veel naar de arbeidsongeschiktheid van mensen, terwijl we moeten kijken naar de arbeidsgeschiktheid.
Nou, pak je arbeidsmarktgereedschap er maar bij, zegt Nieuw Sociaal Contract.
Sleutel aan belastingstelsel, dat sowieso. En sleutel aan de arbeidsmarkt.
En dan arbeidsmigratie. Politieke partijen buigen zich over de vraag of ze voor of tegen zijn, terwijl we dat station eigenlijk al ruim gepasseerd zijn.
Als het gaat om arbeidsmigranten, dan moeten we ook gewoon eerlijk zijn. Dat we zeggen, een heel groot deel van de Nederlandse economie op dit moment draait daar ook op.
Maar goed, dan nog heeft het volgens GroenLinks-PvdA wel degelijk zin om te kijken naar de redenen waarom arbeidsmigranten worden aangetrokken.
Wat je veel ziet is dat er echt voor gekozen wordt door bedrijven om te zeggen, nou weet je, we halen goedkope arbeid hier naartoe. Dan is het geen oplossing.
Werkverkenners.
In ons verkiezingstweeluik legt BNR Werkverkenners 4 hoofdpijndossiers voor aan kandidaatkamerleden. In dit eerste gedeelte draait het straks om arbeidsmigratie en nu eerst personeelskrapte. En voordat de kandidaatkamerleden zich hierover buigen, vraag ik eerst een arbeidsmarktdeskundige om de uitdagingen van het dossier te schetsen.
Mijn naam is Ruben Houding. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School of Law. En daarnaast ook kroonlid van de SER.
Eerste verkiezingsthema wat ons betreft is krapte. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen als we het hebben over krapte?
Nou, voor een deel is het natuurlijk maak het werk aantrekkelijk. En daar zijn werkgevers heel goed in. Mm-hmm. Door allerlei zaken aan te bieden waardoor mensen graag willen werken. Maar voor een deel is het ook de overheid die daar keuzes in moet maken. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan zorg ervoor dat het werken ook lonend is voor werkers. Mm-hmm. Zeker zij die misschien nu al deeltijd werken en misschien wat meer uren willen maken. Maar zeggen ja, als ik dat doe, hou ik netto minder over. Of mensen die zeggen, ja, ik zit nu in een bepaalde uitkeringssituatie of toeslagen. En ik vind het buitengewoon spannend als ik elders inkomen ga genereren. Wat is daar de impact van op mijn uiteindelijke huishoudboekje? Nou, en dat zijn twee zaken waar de overheid wel degelijk invloed in heeft.
Maar dat is dan redelijk generalistisch. Ervoor zorgen dat er meer mensen op de arbeidsmarkt komen. Dat is niet echt keuzes maken. Welk werk willen we wel doen en werk willen we niet doen in Nederland, hoor ik wel.
Nou, daar zitten wel twee, denk ik, belangrijke keuzes in. Want ja, gewoon zorgen dat er meer mensen gaan werken. Ja, maar als we de drempels niet wegnemen, en dat zit deels in fiscale wetgeving, maar ook deels in hoe wij de inkomensvoorziening via toeslagen hebben geregeld. Dus dat is gewoon wet en regelgeving waar wel degelijk een aankomend kabinet aan de juiste knoppen moet draaien om dat aantrekkelijk te maken, of in ieder geval de zorgen voor mensen weg te nemen.
Ja.
Dat één. En twee is als het gaat om keuzes maken. Als we kijken, en de SER heeft daar een rapport over uitgebracht, een advies van, ja, als we kijken naar de publieke sectoren, onderwijs, zorg, kinderopvang, maar denk ook aan de rechterlijke macht. Ja, de demografie, en dus de groep mensen
hoe oud we zijn,
die de arbeidsmarkt gaat verlaten. Ja. En de ontgroening, dus hoeveel mensen komen erbij. Ja, die combinatie maakt wel dat in die sectoren er steeds meer druk ontstaat. En ja, als we zeggen, heel veel dingen in Nederland hangt samen met wet en regelgeving en goed beleid.
Ja.
Maar als er steeds minder handjes zijn of minder handjes zijn om het uit te voeren, dan betekent dat je daar keuze in moet maken om dat en aantrekkelijker te maken. Drempels wegnemen, bijvoorbeeld in wet en regelgeving. En ook misschien de opleidingstrajecten, dus de voorwaarden om iets te kunnen doen, dat je die ook nog eens een keer tegen het licht houdt.
Ja. En dan zeg je dus van dat soort krapteberoepen, waar, laten we zeggen, onderwijs en zorg de overheid toch wel een hand heeft. Hè? En rechtelijke macht overigens ook. Daar zou je wel kunnen nadenken, hoe kun je het nog aantrekkelijker maken?
Exact.
De salarissen hebben al een beetje omhoog gekrikt, toch? Dan blijkt dat nog niet helemaal te werken.
Ja, dus dat maakt het ook in verkiezingscampagnes, denk ik, een lastig onderwerp om te pitchen, om snel een punt te maken als politieke partij. Want het is een veelkoppig monster, om het zo maar te zeggen. Ja, we zeiden net al iets over zorg dat het aantrekkelijk is, dat als je meer uren maakt, dat het ook loont. Maar zorg er ook voor dat het meer uren werken ook aangenaam is voor mensen. En dat zit inderdaad aan de kant van het, wat we dan noemen, het goed werkgeverschap. Maar ook de voorwaarden. Ik hoorde laatst iemand die zei, ja, nu is het, je moet eerst opgeleid zijn en pas als je bevoegd bent, dan ben je bekwaam.
Ja.
Maar zouden we dat op heel veel terreinen ook toch niet kunnen omdraaien? Als je bekwaam bent, ben je bevoegd. En dat zou wel wat ruimte geven om, en natuurlijk niet om een complete taak. Je kan moeilijk zeggen, iemand die net binnenkomt kan gelijk rechter worden en die gaat strafzaken beslissen. Maar je zou wel kunnen kijken van, nou, zijn de eisen die we aan sommige functies hebben gekoppeld, misschien niet dermate complex en ingewikkeld voor nog een laatste stukje diplomering die gehaald moet worden. Terwijl die mensen wel heel goed inzetbaar zijn. Nou, die combinatie van al die factoren zou kunnen leiden om de krapte in ieder geval te lijf te gaan.
Bij dit dossier beginnen we met GroenLinks PvdA.
Ik ben Mariette Patijn, kandidaat Kamerlid voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Nog een beetje onwennig om het achter elkaar te praten. En ik sta op plek 6 en tot voor kort werkte ik bij de arbeidsinspectie. En daarvoor heb ik begonnen als secretaresse en geëindigd als vicevoorzitter bij de FNV gewerkt.
Ik wil het met je hebben over de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe zou GroenLinks PvdA de krapte aanpakken? Wat is jullie actiepunt nummer 1?
Nou, de krapte in onderwijs is een heel groot probleem. En dat staat bijna op zich. Want op het moment dat daar de krapte is, kunnen mensen niet opgeleid worden voor de plekken waar andere tekorten zijn. Dus dat is een van de punten waar echt iets aan moet gebeuren. Mm-hmm. En dat betekent dat je echt een groot deltaplan moet doen, waarin je zorgt dat die aanwas in het onderwijs groter is, dat je het onbenodigd personeel weet aan te pakken. Dat is één. Tweede is dat er echt geïnnoveerd en gerobotiseerd moet worden. En met name op die plekken waar onveilig en ongezond en onderbetaald werk verricht wordt. En op het moment dat je het minimumloon omhoog brengt, is die prikkel ook veel groter om dat te doen. Dus je kijkt naar een distributiecentrum. Daar werken heel erg veel mensen op het minimumloon of net daarboven. Breng je dat fors naar boven, is de prikkel om te willen robotiseren veel groter. En de derde mogelijkheid die we zeker moeten onderzoeken is: wat gebeurt er met onze economie? Waarom laten we bedrijven hier zich vestigen die alleen maar personeel van 1000 kilometer verderop hier laat werken en niet zorgt voor huisvesting en dat soort zaken?
Even dat Delta-plan ontwikkelen. Wat houdt dat wat jullie betreft in?
Om te zorgen dat de instroom in het onderwijs beter wordt. Mm-hmm. Op het moment dat dat op orde is, dan kan er ook weer verder ontwikkeld worden. Maar nu is de verwachting dat ik geloof 1 op de 10 kinderen straks geen onderwijzer in de klas heeft staan, bevoegde. En dat betekent dus dat je moet zorgen dat je binnen een zeer afzienbare tijd voldoende mensen weer voor de klas hebt. En dan moet je dus kijken, wat is de reden dat er zoveel mensen het onderwijs uitgestroomd zijn? Veel werkdruk, de grote klassen. Klinkt gek, maar je moet zorgen dat die klassen kleiner worden. En aan de andere kant is het nodig dat we faciliteren zij-instromers. Daarom hebben wij ook gezegd, we moeten budgetten vrijmaken om dat mogelijk te maken.
Ja, die zij-instromers, die scholen, die willen dat wel, hebben vaak alleen niet boven budget mensen vrij om die zij-instromers ook echt te begeleiden. En omdat ze jaar op jaar budgetten hebben, kunnen ze ook niet echt een beetje lekker vooruitkijken van, oh ja, hoe gaan we het de komende jaren doen? Dus het is altijd een beetje, nou, ik wil het niet hapsnap noemen, maar ze zitten zelf een beetje gewoon vast in hun eigen budgetregels.
Ja, en ze zijn voorzichtig. Hè? Ze zijn angstig over het terugbetalen. Daarom staan er ook veel miljarden op de bank. Dus daar zullen echt slagen op gemaakt moeten worden. Maar er is ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat we budget vrijmaken om dit mogelijk te maken. Dus het gaat om de dubbelslag, het helpen vanuit de overheid om het te regelen, de zekerheid te geven en ook het lef van schoolbesturen die dat moeten willen gaan doen.
Ja. Zorg is natuurlijk ook een zorgenkindje als het gaat om arbeidsmarkt. We hebben het altijd over de zorg en over de leraren. Maar we kunnen niet iedereen vragen om te scholen naar zorg of leraar.
Klopt.
Misschien moeten we ook op een andere manier naar gaan kijken.
Ook daar geldt natuurlijk, er zijn allerlei ideeën over hoe je dat efficiënter kan inrichten. Ik denk dat er echt wel heel veel frustratie zit over de autonomie van de mensen die dat werk doen. Die zeggen, als ik mijn werk autonomer kan doen, dan kan ik het vele malen efficiënter inrichten. Dus dat is een van de grootste slagen die je moet doen. Vertrouw nou vakmensen die dat werk uitvoeren. Mm. En dat kan alleen als je durft te zeggen, we zetten niet alleen maar controles bij die mensen neer, maar we geven ook hen de vrijheid en het vertrouwen om hun vak uit te oefenen.
Als je het hebt over krapte, gaan we altijd praten over een vast rijtje. Dus onbenut arbeidspotentieel, meer uren werken, arbeidsmigratie, technologie om de productiviteit te verhogen. Waar maken we de grootste klap mee?
Ik denk met de technologie voor een heel deel. Ja, weet je, het is ook een beetje koffiedik kijken. Meer werken stimuleren is natuurlijk altijd mooi. Dat blijft een moeilijke zolang de kinderopvang niet veel beter toegankelijk geregeld is.
Dan de VVD.
Ik ben Daan de Kort, nu 2,5 jaar Tweede Kamerlid. Uit de regio Eindhoven, ook een ondernemende regio waar ik ontzettend trots op ben. Ik heb zelf een visuele handicap. Dat heeft mij gemotiveerd om juist voor de VVD actief te worden. Omdat ik kijk naar de talenten van mensen en niet de beperkingen. En dat is volgens mij de liberale inslag die wij daarin hebben.
Ik wil het met je hebben over onder andere de krapte op de arbeidsmarkt. Waar zie jij de meeste ruimte om de strijd met die krapte aan te gaan?
Nou, de krapte is echt wel pijnlijk zichtbaar op alle terreinen. Dus we moeten ook op alle terreinen iets doen. Ik denk dat we veel meer onbenut arbeidspotentieel moeten naar werk moeten begeleiden. Mensen met een beperking, mensen vanuit de bijstand. Daarnaast moeten we ook stimuleren dat meer mensen langer gaan werken. We zijn wereldkampioen deeltijdwerken. Nou, daar moeten we ook echt iets aan doen. Ja, en opleiden voor de tekortsectoren, omscholen, die drie punten. Als we dat doen, dan hebben we een goede oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.
Ja. Even die mensen die langs de zijlijn staan. Hè? Ik hoor was het getal 1 miljoen. Ja. Daarbij was uitgezocht, ja, uiteindelijk kom je daar ver van dat potentieel. Rond de 200.000 ongeveer, dat las ik in het Financieel Dagblad. Rekenen we onszelf niet te veel rijk?
Ja, ik ken die cijfers ook. In het FD ging het over, ik geloof, 170.000.
Ja, klopt, ja.
Ik denk dat we veel meer mensen naar werk kunnen begeleiden dan we denken. Ik denk zelf, en ik spreek ook vanuit eigen ervaring, dat een beperking kan soms ook een verrijking zijn. Mm-hmm. De beste IT-programmeur heeft op zijn minst een lichte vorm van autisme. Die heeft veel meer geduld.
Ja.
En de beste audiospecialist bij de politie, die de boeven afluistert, ja, die is blind of slechtziend.
Ja.
En in plaats van dat wij gaan kijken naar iemand, want dat moeten we ook doen als je echt niet mee kan doen, een fatsoenlijke WIA-uitkering of een WAJANG-uitkering bieden, moeten we kijken naar de talenten, moeten we hulpmiddelen en voorzieningen geven. Mm-hmm. Maar het is ook voor de werkgever aantrekkelijker maken om deze doelgroep aan te nemen.
Maar dus doen wij dat dan nu echt te weinig? Zeg je van, er zitten dus veel te veel mensen die blind zijn in de VIA of in de WAJONG?
Ja, veel te weinig. Nou, bijvoorbeeld blinden en slechtzienden. Slechts 29% daarvan heeft een baan. Mm-hmm. Laagste arbeidsparticipatie van allemaal. We hebben het heel vaak over hoe moeilijk het is voor mensen met een migratieachtergrond. En die hebben ook meer uitdagingen. Maar mensen met een beperking hebben nog meer uitdagingen. Daar is te weinig aandacht voor. Mm-hmm. Daarop dien ik voorstellen in, heb ik gedaan, wil ik ook graag mee doorgaan. Denk aan hulpmiddelen die ervoor zorgen dat je wel naar werk begeleid kan worden. Maar ook bijvoorbeeld het uitbreiden van de no-risk polis. Dus als iemand uitvalt bij ziekte, dat die lasten dan niet bij de werkgever komen te liggen, maar bij de overheid. En dan wordt het wel aantrekkelijk voor een ondernemer om deze groep een kans te bieden.
Ja, ja. Je zei, ik heb een visuele beperking. Had jij nou nog in de WIA of de WAJONG gezeten als je zelf niks had gedaan?
Ja, ik had een WAJONG-uitkering en ik heb op eigen initiatief die stopgezet, omdat ik dit niet wilde en ik zou daar niet gelukkig van geworden zijn. Even los van wat voor mij geldt, geldt natuurlijk voor heel veel jongeren of mensen die later...
Hoe makkelijk was het dan voor jou om toch... Want ja, het stopzetten van de uitkering is een moedige daad, maar uiteindelijk moet je wel aan een baan komen dan.
Nou ja, ik had het geluk dat ik een omgeving heb en had die dat stimuleerde en dat ik een opleiding kon volgen, ook in het regulier onderwijs. En daarvoor zit ik in de Kamer, dat ik die gelijkwaardige kansen voor iedereen wil creëren. Dat ik het ook voor ondernemers aantrekkelijk wil maken om deze doelgroep een kans te bieden.
Ik hoor ook wel veel mensen die inderdaad in de bijstand zitten, die zeggen ja, maar stel je voor dat ik die baan ga nemen, dan val ik misschien wel uit allerlei voordelen die ik nu heb, terwijl ik eigenlijk niet weet hoe lang ik dit vol kan houden. En daarna, en dat snap ik eigenlijk wel, want je hebt financiële stress, nemen ze het risico ook gewoon niet.
Nee, dat snap ik ook. En dat is ook echt iets wat wij moeten doen. Die armoedeval is veel te groot, waardoor het dus niet aantrekkelijk genoeg is om te gaan werken. Mm-hmm. Wij denken de bijverdiengrenzen verruimen, waardoor je dus eerst 10 of 20 uur kan gaan werken, dan wordt die stap naar werk al aantrekkelijker. Ook aan de toeslagen moeten we iets doen en de belastingdruk. Daarnaast, een baan is ook meer dan een baan. Mm-hmm. Ik geloof ook dat het bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling, meer sociale contacten, meer levensgeluk. Dus los van het financiële, want daar moeten we veel aan doen, met name aan die toeslagen, dat het ook nog gewoon voor je persoonlijke ontwikkeling heel goed is om die stap naar werk te maken.
En als laatste, nieuw sociaal contract.
Ik ben Tjebbe van Oosterbrugge. Ik sta op de lijst voor een nieuw sociaal contract. Mensen kennen mij wellicht als ondernemer in de arbeidsmarkt. Ik heb een aantal jaren Brainet gehad als bedrijf. En ook tevens de sponsor geweest van BNR Werkverkenners. Ja, dus daar kennen we elkaar van.
Laten we het hebben over de krapte op de arbeidsmarkt. Wat stelt nieuw sociaal contract voor om ervoor te zorgen dat we wel voldoende mensen hebben?
Het is heel simpel. Werk moet lonen. We moeten ervoor zorgen dat we met z'n allen volle bak aan de slag gaan in Nederland. En er zijn op dit moment zoveel elementen in het arbeidsmarktbeleid die dat verhinderen. En daar moeten we echt wat aan doen.
Ja, maar als werk loont, komen er dan meer mensen?
Nou ja, heel simpel. Wij zouden enorm geholpen zijn als maatschappij als iedereen die parttime werkt een dagdeel extra gaat werken. Mm-hmm. Het grote probleem in Nederland is momenteel dat als je een dag extra gaat werken en een paar honderd euro extra verdient, dat je daar netto soms 10, soms 20, soms 30% aan overhoudt vanwege het feit dat je natuurlijk belasting betaalt, maar bovenal ook toeslagen en kortingen kwijtraakt omdat je meer gaat werken. Ja. Er zijn zat mensen die zeggen, ja, ik ga 500 euro per maand extra verdienen en daar hou ik 130 euro van over.
Waarom zou ik de moeite doen?
Waarom zou ik de moeite nemen om dan nog een dagdeel los te maken van thuis? Ja. Dan blijf ik liever thuis.
Betekent dat dan inderdaad sleutelen aan het belastingstelsel?
Nou, wij hebben een systematiek in Nederland gecreëerd waarbij we omwille van de koopkrachtplaatjes allerlei kortingen en toeslagen hebben geïntroduceerd. Die natuurlijk ook afbouwen, want dat is geen gratis geld wat je eeuwig kan betalen. Die bouw je af als mensen meer gaan verdienen. Ja, en die effecten daarvan zijn gewoon heel erg slecht. Wat wij moeten doen, is dat je op een gegeven moment gaat kijken naar hoe kunnen wij die toeslagen en die kortingen logischer maken, afbouwen, zodat als mensen gaan werken, ze er meer aan overhouden.
Maar een nieuw belastingstelsel invoeren, nou ja, de Belastingdienst kan dat sowieso niet aan. Dus dat is wel een mooie wens. Maar ik weet niet of een grote verbouwing van het belastingstelsel, waar we al jaren op hinten, of dat nou gaat werken.
Nou, daar kan ik echt wel ook heel erg duidelijkheid over geven. Wij gaan de Belastingdienst niet hervormen in de komende 4 jaar. Al is het alleen al vanwege het feit dat de Belastingdienst zelf al aangeeft dat ze dat niet aankunnen.
Nee, maar hoe ga je dan die toeslagen, et cetera, dan doen?
Nou, ik zeg niet dat we ze allemaal weg gaan gooien. Ik zeg dat we ze gaan afbouwen en zorgen dat ze niet meer tegen elkaar inwerken. Kijk, uiteindelijk een toeslag afbouwen, percentages wat lager maken, in ruil voor bijvoorbeeld een wat lagere schijf, Dat soort effecten zijn natuurlijk prima in te voeren in de systemen van de belastingdienst. Want dat doen ze elk jaar bij het belastingplan. Maar nieuwe belastingen creëren of bestaande belastingen volledig verwijderen uit het systeem. Mm-hmm. Ja, dat moeten we natuurlijk. Ja, weet je, nou, dat zouden we graag misschien wel willen doen, maar dat kan gewoon niet.
De banenafspraak hebben we natuurlijk ook gehad. Hè? Dat is nog niet echt een heel groot succes. Hè? Waar zie jij kansen?
Nou, oplossing 2 is dat wij zorgen dat iedereen die langs de kant staat weer mee gaat doen in Nederland. En dan hebben we het over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn natuurlijk mensen die nu geen baan hebben, werklozen. Dat zijn mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Mooie trouwens, die zijn dus ook gedeeltelijk geschikt. En ik vind dat we niet de luxe hebben om als mensen gedeeltelijk arbeidsongeschikt hebben, ze links te laten liggen. Ik vind dat de mensen die gedeeltelijk geschikt zijn dan dus ook geholpen moeten worden om te werken. En dat is niet alleen goed voor de financiën, dat is ook heel goed voor mensen willen graag deel uitmaken van de maatschappij en niet uitgerangeerd voelen te zijn.
Maar ook daar, laten we zeggen, daar is volgens mij niemand tegen. En er zijn allerlei afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat die mensen daadwerkelijk door werkgevers worden opgenomen in het werknemersbestand. En toch gaat dat moeizaam. Welk probleem ligt daar aan ten grondslag en hoe lossen jullie dat op?
Nou ja, wij zien gewoon dat ook op dat vlak er weer een woud aan wet en regelgeving is met betrekking tot uitkeringen, subsidies, steun, coaching on the job, allerlei faciliteiten om aangepaste werkplekken te krijgen. Het is allemaal zo complex, daar is voor een werkgever gewoon heel slecht doorheen te komen. Mm-hmm. En ik denk dat je dus allereerst dat veel meer moet versimpelen. Dat is 1. En 2, je moet mensen gaan verleiden om het een keer te proberen. Ik heb zelf in de arbeidsmarkt gewerkt en ook programma's voor grote bedrijven opgezet om dit soort zaken te organiseren. En wat je vaak ziet, is het is echt een kwestie van verleiden. Mensen, dan heb ik het over managers, helpen om het een keer te proberen met iemand die misschien op het eerste oog niet helemaal voldoet aan het perfecte plaatje.
Straks laten VVD, NSC en GroenLinks-PvdA weten wat een stem op hen betekent voor de arbeidsmigratie. Maar nu eerst werk voor een jong iemand, ik ben al veel te oud, die affiniteit heeft met debatten en politiek.
De vacature.
Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als projectleider Nationaal Jeugddebat bij jongerenorganisatie NJR. Nou, lekker relevant denk ik dan met de Tweede Kamerverkiezingen in aankomst. We gaan bellen met de voorzitter van de NJR en dat is Kimberly Snijders.
Hallo, met Kimberly.
Dag Kimberly, met Rens de Jong van BNR.
Hi.
Ik bel over die baan van projectleider Nationaal Jeugddebat. Jij bent zelf ooit deelnemer ook geweest, hè, van het Nationaal Jeugddebat. Wat is dat precies?
Het Nationaal Jeugddebat is een project voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, waar jongeren eerst bij hen in de provincie in debat gaan om vervolgens door te stromen naar een landelijk traject. Mm. Het is volledig voor en door jongeren, met jongeren over heel Nederland, met verschillende politieke achtergronden, politieke meningen, maar ook van verschillende opleidingsachtergronden. En je wordt eigenlijk volledig uit je bubbel getrokken en je ziet als jongere in hoe belangrijk het is om je stem te laten horen.
Oh ja. En met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht is dat natuurlijk extra relevant, of niet?
Ja, het is natuurlijk extra interessant om vanuit deze functie de verkiezingen dichtbij mee te mogen maken. Je gaat helpen om een nationaal debat te organiseren met in elk geval nieuwe Kamerleden, misschien zelfs een nieuw kabinet. Ja. En ik denk dat de functie altijd wel relevant is, maar als je politieke affiniteit hebt, is het nu extra interessant om te zien hoe dat gaat verlopen.
Ja. En je zoekt een projectleider, wat gaat hij of zij doen?
Nou, hele afwisselende taken. Bijvoorbeeld de strategie en planning rondom de debatten zelf, waaronder de werving van deelnemende scholen. Het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers. Want alle vrijwilligers waar je mee samenwerkt, die hebben ooit een nationaal traject gedaan. En die helpen nu weer om andere jongeren klaar te stomen voor het nationale debat.
Oh ja.
En je bent ook bezig met het managen van de projectmedewerker en een stagiair waarmee je samen een projectteam vormt. Dus het is een hele diverse functie, omdat je met heel verschillende mensen samenwerkt.
Ja. En is het nou iets meer een soort evenementorganisatieachtige baan? Of moet je juist politicologie hebben gestudeerd?
Nou, juist omdat de taken heel afwisselend zijn, zoeken we iemand die zowel goed is in aanpakken, dus die weet hoe je een evenement opzet, ja, en overzicht kan houden. Maar het gaat ook om goed kunnen werken met jongeren in een kracht kunnen zetten en enigszins politieke interesse hebben om de juiste haakjes te kunnen vinden.
Ja, ja. Ik hoorde er wel in jouw woorden een beetje leeftijdsdiscriminatie in zitten. Het moet een jong iemand zijn, begrijp ik.
Enige leeftijdsdiscriminatie. En er vinden we het belangrijk dat we volledig voor en door jongeren werken. Maar het is niet alsof je zelf onder de 25 moet zijn. Maar de meeste mensen bij ER zijn wel enigszins jong. Dus het is een beetje ervaring goed is.
Ik mag niet meer solliciteren, begrijp ik. Ik ben bijna 50.
Oeh, nee, dat wordt wel een beetje spannend.
Maar jullie zijn een jonge organisatie. Dus je zegt, ja, de aansluiting met de jongeren is belangrijk, begrijp ik.
Dat maakt niet uit wat je leeftijd natuurlijk is. Maar we vinden het heel belangrijk dat juist ook jonge mensen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen in functies bij ons. Ja.
Is het een freelance baan of is het een vaste baan? Wat is het?
Je krijgt een contract voor 36 uur in de week bij NJR. In elk geval voor een jaar.
En wanneer moet het debat gaan plaatsvinden?
In april aankomend jaar. Daarvoor is wel al een heel traject waarbij je met alle deelnemers verschillende voorbereidingsdagen helpt organiseren. Verschillende trainingsdagen ook met de vrijwilligers doet. Maar het echte debat, het grote moment suprême, is in april.
In april, goed. Nou, dan hebben we nog even tijd om goed aan de slag te gaan en handen uit de mouw te steken. Kimberly, succes ermee met het werven ook, hè. Dankjewel.
Oké, bedankt.
Oké, hoi. Werkverkenners. Nou, dat klinkt als een mooie baan. En van affiniteit met de politiek terug naar de politiek zelf. Want hoe staan de partijen tegenover arbeidsmigratie? Is er eventjes naar hoogleraar arbeidsrecht en kroonlid van de SER, Ruben Houweling. Ik vroeg hem waar hij zit op het spectrum van grenzen voorkomen dicht voor arbeidsmigranten tot met open armen ontvangen.
Nou, zoals altijd zitten wetenschappen natuurlijk heel genuanceerd in de wedstrijd. En wat bedoel ik daarmee? Is één, we moeten oppassen dat we niet alles over één kam scheren. Mm-hmm. Dus niet elke arbeidsmigrant is een uitgebuite werker die ergens 3, 6 achter wordt weggeduwd. Ik denk dat dat ook goed is voor de beeldvorm. Dat is gewoon niet zo. Tegelijkertijd is dat ook wel waar je voor wil waken. Dat je zegt, ja, we hebben heel veel mensen die we hier naartoe halen om werk te doen in schemergebieden. Met slechte huisvesting, met slechte beloning. Nou, die balans die moet je goed vinden. Wat daar natuurlijk bij komt, is dat...
Maar moeten we dat werk dan niet meer in Nederland gaan doen? Daar komen veel mensen in. Laten we zeggen, de vleesindustrie of in de tuinbouw komen hier naartoe. Ja, dat zijn niet de meest betalende banen, zeg maar. Moet je daar dan zeggen, nou, misschien moeten we dat werk niet meer doen in Nederland? Of moet je dat anders aanpakken?
Nou, ik weet niet of dat gelijk zit in de keuze van werk. Want je moet ook constateren met elkaar, we hebben bepaalde werkzaamheden hier in Nederland. Ja. En om te zeggen, ja, vanwege de krapte stoppen we daar acuut mee. Daar zitten vaak ook hele ketens aan vast. Van toeleveranciers, van weer allerlei mensen die daarvan afhankelijk zijn. Dus dat is niet de eerste keuze die je moet maken, denk ik. Maar wat wel belangrijk is dat je goed nadenkt van, als we mensen hier naartoe halen, kunnen we ze ook huisvesten? En wat voor druk geeft dat op de omgeving? En dat is weer een veelkoppig monster. Omdat op zich het binnenhalen van extra handjes vinden we vaak helemaal prima. Ook omdat het misschien werk is waarvan sommigen zeggen, nou, dat vind ik heel fijn dat anderen dat doen. Hoef ik dat niet te doen, kan ik wat anders doen. Alleen het wordt vervelender op het moment dat we zeggen, ja, maar die mensen zitten ook in de woningen die ik eigenlijk zelf had willen hebben. Of gaan juist op straat zwerven omdat we geen goede huisvesting hebben. Dus dat is wel een randvoorwaarde. En ook daar kan weer de politiek, maar dan hebben we veelal regionale politiek, een bijdrage aan leveren om te zorgen van, oké, als hier een grote groep werkers komt, kunnen we die dan ook op een fatsoenlijke manier huisvesten, zodat dat qua overlast, maar ook qua voor de mensen zelf een sociaal prettige omgeving is.
Zijn er ook voorwaarden voor nodig? Dat je zegt, nou, land van herkomst, opleidingsniveau, maximum aantal, garanties van werkgevers?
Nou ja, kijk, ik ben geen specialist in immigratierecht, maar we hebben natuurlijk al best een flink stel regels. Niet zomaar elke werker kan hier naartoe komen en zeggen, ik ga hier een tijd werken. Daar hebben we allemaal spelregels voor. Ja, binnen Europa kan dat tijdelijk. Via bepaalde detacheringsconstructies is dat allemaal mogelijk. Maar zeker als het gaat om mensen die voor langere tijd in Nederland werkzaam willen zijn, dan hebben we het al heel vaak over kennismigranten. Dan hebben we het over een heel andere categorie werkers en die komen ook niet zomaar binnen. Daar zijn voorwaarden voor huisvesting, voor inkomen. En omgekeerd, en dat maakt ze vaak ook wel weer wat afhankelijk, is omdat die voorwaarde er is, je moet een fatsoenlijk inkomen hebben. Dat is een vrij hoog inkomen als kennismigrant. Ja, als daar dan natuurlijk op een gegeven moment dreigt van, hey, die baan, ja, als je die kwijtraakt, dan stort eigenlijk alles als een kaarthuis in elkaar. Dan moet je weer terug. Dat maakt ze ook alweer afhankelijk.
Ja.
Gelukkig heeft daar de commissie Roemer anderhalf jaar geleden ook in ieder geval in de schrijnende situatie daar ook op gewezen. En daar is inmiddels ook wel wet en regelgeving op aangepast. Ja.
In de uitzending hebben 3 partijen, GroenLinks, PvdA, Nieuw Sociaal Contract en de VVD. Welke vraag zou jij aan hen hebben hierover?
Mijn vraag zou simpelweg zijn, want bent u voor of tegen meer arbeidsmigranten om de krapte op de arbeidsmarkt in cruciale beroepen aan te pakken?
Dan snel naar de kandidaat Kamerleden. Hoe kijkt Daan de Kort van de VVD naar arbeidsmigratie als antwoord op de krapte?
Wij willen meer grip op alle vormen van migratie. Op asielmigratie, op studiemigratie, ook op arbeidsmigratie. Ik gaf al aan dat we moeten kijken naar het onbenutte arbeidspotentieel. Er staan nog veel te veel mensen aan de zijlijn. Die moeten we naar werk begeleiden. Daarnaast zul je ook voor een deel, met name op die tekortsectoren, ook arbeidsmigranten nodig hebben. Maar dat vind ik wel de tweede stap. Eerst kijken naar het onbenutte arbeidspotentieel, dan pas naar arbeidsmigratie.
En hoe, want jullie zijn een ondernemerspartij, tenminste dat zeggen jullie. Wat zeg je dan tegen een ondernemer die met zijn handen in het haar zit? Die zegt, ja, ik heb heus wel geprobeerd om met allerlei manieren om mensen uit dat granieten bestand van het UWV te krijgen, maar het lukt me niet. Ik wil toch echt wel arbeidsmigranten binnen hebben.
Ja.
En hoe weet je nou of ze voldoende hebben gedaan?
Nou kijk, voor een deel zullen we ook arbeidsmigratie nodig blijven hebben. Ja. Dat moeten we ook niet naïef
zijn. Nee, maar je zegt namelijk van, het is wel zo dat ze het eerst het andere moeten hebben geprobeerd. En dat is zo moeilijk meetbaar te maken, vind ik.
Nou ja, kijk, wij stellen ook een bedrijveneffectenrapportage voor. Het is te lang zo geweest dat de lusten van arbeidsmigratie vooral bij de werkgever terechtkwamen en de lasten vooral bij de samenleving.
Bijvoorbeeld woningnood.
Ja, bereikbaarheid, overlast. Woningmarkt, sociale zekerheid, gezondheidszorg. Dat drukt op al die voorzieningen. Dus je moet dat goed in kaart brengen. Maar als je dat hebt gedaan en ook hebt aangetoond dat het echt wel noodzakelijk is dat het met arbeidsmigranten moet plaatsvinden, nou ja, dan begrijpen we dat. Daarbij vind ik het wel belangrijk dat er dan eerst wordt gekeken binnen de Europese Unie. Bijvoorbeeld in Spanje heb je een hele hoge jeugdwerkloosheid. Vanuit Europa keer je ook makkelijker weer terug als er geen werk meer hier is.
Mm-hmm.
Dus je kijkt naar derde landers, dus buiten de EU. Dat is dan de allerlaatste stap.
Ja, ja. Dus eerst EU kijken en daarna pas daarbuiten.
Eerst onbenut arbeidspotentieel, dan binnen de EU en als laatste stap buiten de EU.
Maar waarom dan niet meteen zoeken naar de grootste talenten? Misschien zitten voor ASML wel de grootste talenten in Azië.
Nou ja, kijk, voor bepaalde echt hele specifieke gevallen kan ik dat begrijpen. Voordat ik naar de Kamer ging, was ik ook wethouder economische zaken in Veldhoven. Dus ik ken ASML goed. Maar ASML, als die een vacature uitzet, ja, die concurreert wereldwijd. Hè. Die concurreert met Silicon Valley, met Tokio. Maar zo'n specifieke groep, ja, daar heb je echt kennismigranten voor nodig. Maar kennismigranten.
Maar dan ga je dus zeggen, nou, kijk eerst maar eens even in de bakken van de UWV. Daarna in Europa, waar je Spaanse jeugdwerkeloosheid. En daarna pas maar naar Azië.
Ja, kennismigranten is anders dan arbeidsmigranten. En een arbeidsmigrant, hè, op de lage loonarbeid, daar heb je het vaak over die overlast. Als het gaat om de leefbaarheid van de wijk. Als het gaat om de druk op de woningmarkt.
Maar dat weet ik niet hoor. Ja, een woning is een woning. Hè? En of nou een kennismigrant is of een arbeidsmigrant. Ja, die woning blijft nog steeds krap.
Nee, voor de woningmarkt inderdaad. Maar voor de leefbaarheid hoor je toch vaker dat de overlast zit bij de lage loonarbeid. Nou, daarvan zeggen wij nog steeds. Kijk eerst eens naar dat onbenutte arbeidspotentieel. En als dat echt niet kan, ja, natuurlijk heb je dan ook nog arbeidsmigratie nodig.
Nieuw sociaal contract zegt maximaal 50.000 per jaar, vinden jullie?
Ja, dat kun je niet beloven. We hebben internationale afspraken. Daar heeft ook Nederland zich aan gecommitteerd. Ook binnen de EU, vrij verkeer van personen, goederen, diensten. Ik denk dat dat een heel waardevol en groot goed is. Zeker voor een handelsland, ook als Nederland. Dus mooi dat ze het roepen, maar dan vraag ik me af, hoe gaan ze dat waarmaken?
Ja. Even voor mij, hè. Jullie zeggen, we willen toch een soort, ja, bijna milieueffectrapportage, maar dan maatschappij-effectrapportage, begrijp ik toch, voor een bedrijf.
Klopt, ja.
Hoe gaat zoiets in zijn werk dan?
Je hebt bestemmingsplannen. Nou, en je kunt daarin meenemen welke effecten het gaat hebben op de omgeving. Ja. Hè, dus op die woningmarkt, op die bereikbaarheid in diezelfde regio. Nou ja, en als je daar geen goed antwoord op hebt, ja, dan kan die vergunning niet verstrekt worden. Nee. Zo zien wij dat.
Ik ben alleen zo bang al die ondernemers zeggen, ja, die overheid die blijft ons maar overstelpen met regels. En dus zelfs de VVD begint dat dus ook weer te doen.
Nou, wij pleiten voor minder regels. Nou, maar de regels die er zijn,
niet op.
De regels die er zijn, die moeten we wel streng handhaven. En juist deze regels dragen eraan bij dat die werkgever die veel arbeidsmigranten heeft, die het goed geregeld heeft en ook fatsoenlijk en zorgvuldig met zijn personeel omgaat, dat die eerlijke concurrentie krijgt met die malafide praktijk. Dus juist die goede werkgever, die alles netjes in orde heeft, is hierbij gebaat.
In de ogen van Nieuw Sociaal Contract brengt arbeidsmigratie te grote problemen met zich mee om het echt als antwoord op de krapte te zien, zegt Tjebbe van Oosterbrugge.
Puur wiskundig is dat zeker een oplossing. Maar er zitten wel wat kleine problemen aan die inmiddels heel erg groot geworden zijn, omdat we daar gewoon de afgelopen 12 jaar amper tot geen aandacht aan gegeven hebben.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, het is hartstikke leuk als arbeidsmigranten hierheen komen om keihard voor onze maatschappij te werken. Maar waar gaan we ze huisvesten? Mm-hmm. We hebben zo'n ongelooflijk woningtekort. We hebben gewoon niet de plekken om meer mensen te huisvesten in Nederland.
Nee.
En daarom moet arbeidsmigratie, wat ons betreft, beperkt worden, omdat de negatieve effecten van extra mensen die op zoek gaan naar woningen gewoon te groot zijn.
Jullie koppelen er ook echt een maximum aan, hè?
Wij koppelen een maximum aan de totale migratie. Vind ik heel belangrijk om te noemen. Het is asielmigratie, het is arbeidsmigratie en het is studiemigratie.
Ja.
Aan asielmigratie doe je niet zoveel. Moeten we natuurlijk alles aan doen om te zorgen dat dat beter gaat. Maar wij hebben het niet in de hand als in Oekraïne een oorlog uitbreekt en vluchtelingen worden opgevangen in de regio. Dat zijn wij. Ja. Maar arbeidsmigratie en studiemigratie, dat is ook een leuke. Ja, dat levert gewoon tienduizenden extra saldo op per jaar, waarvoor woningen gebouwd moeten worden.
Is het niet heel generiek? Ik sprak laatst een wethouder in Venlo en die zei, ja, ik zie ook dat nu wordt gezegd, nou, we moeten maximaal hebben, maar wij hebben eigenlijk niet zo enorm te weinig woningen. Dat gaat nog bij ons. We hebben wel een enorm krapte in onze logistieke centra, et cetera, et cetera. En nu hoor ik opeens, omdat de Randstad geen woning heeft, zitten wij opeens met een probleem en krijgen we een maximum aan ons broek.
Nou, laat zo zeggen, het is een streefcijfer voor heel Nederland. Kijk, en als we het hebben over de arbeidsmigratie uit Europa, kunnen we niets aan indammen. Dat kan gewoon niet. Waarom? We hebben afspraken dat arbeid vrijelijk naar Nederland mag komen. Wat wij zeggen is, wij willen die fiscale rode loper die wij uitleggen voor deze migranten beperken.
Nou ja, en je hebt 50.000 max, dus het is niet eens een fiscale loper beperken ook. Maar ook dus bij 50.001 zeggen jullie nee, begrijp ik.
Wij zeggen dat het een streefcijfer is. En van onze partij gaat er in ieder geval niemand bij de grens staan om te turven of er net eentje te veel of net eentje te weinig binnenkomt. Maar even terug naar die fiscale stimuli. Wij denken dat als we die fiscale stimuli eraf halen, dat je automatisch een situatie krijgt waarin mensen ontmoedigd zullen worden om naar Nederland te komen. En dat er dan mensen in Venlo denken dat er toch een goede mix is tussen beschikbare woningen en goed werk. Ja, nou, dan is dat natuurlijk prima. Komma. Maar niet dat de maatschappij nog eens een keertje gaat subsidiëren, dat extra wordt. Ja. Dat subsidiëren moet er echt vanaf.
Ja, en even voor mij, want ik las het toch echt als een max. Maar dat is nu een streefcijfer. Dus als ASML opeens de 50.001ste briljante kenniswerker binnen wil halen, staat nieuw sociaal contract niet ergens in Veldhoven te zeggen, nou, dit mag niet meer.
Wat wij als nieuw sociaal contract echt heel belangrijk vinden, is dat we met elkaar het hebben over de ongewenste vormen van migratie en dan vooral de uitwassen die erbij horen, zoals het tekort aan woningen. Ja. Want we gaan migranten, arbeidsmigranten, maar ook studiemigranten niet in een kartonnen doos onder de brug leggen. Nee.
Maar moet je dan niet gewoon die woningmarkt eens een keertje beter oplossen dan dat je eigenlijk het potentieel van Nederland aan de grens gaat afknijpen? Want hetzelfde wat jullie bedenken is, laten we alle studies weer in het Nederlands gaan doen, zodat al die Engelse studenten niet meer komen. Ik maak me er echt zorgen over hoe NSC daarnaar kijkt. Wij hebben hartstikke slimme mensen nodig. Die moeten we uit de hele wereld hier naartoe krijgen om ervoor te zorgen. En dan zou het nog mooi zijn, en dat doen ze gelukkig, een aantal procent hier blijft studeren, werken en hun knappe koppen te gebruiken. En wat gaan jullie dan zeggen? Nee, maar laten we geen Engels meer geven op universiteiten, want we hebben de woningen niet. Ja, dan denk ik, aan welke kant wil je gaan sleutelen? Dan zou ik zeggen, ja, zorg ervoor dat je meer van die woningen gaat neerzetten. Want die mensen hebben we echt hard nodig als je kijkt hoe we hard aan het vergrijzen zijn.
Over die woningparagraaf kunnen we nog uren praten en die is bij ons bijzonder ambitieus. Maar dat is echt een heel leuk ander onderwerp. Als we het specifiek hebben over die hoogopgeleide mensen die ASML nodig heeft, en als we het dan hebben over bijvoorbeeld studiemigratie. We komen uit een tijd waarbij er gemiddeld 15% van de studenten in Nederland uit het buitenland kwam.
Ja.
Ja? Daar is ASML groot mee geworden.
Ja.
Daar zijn alle techbedrijven in Nederland groot mee geworden. Maar door het nieuwe beleid op het gebied van het aantrekken van buitenlandse studenten is dat opgelopen naar een instroom van nu 40%.
Mm-hmm.
40%. Dat verdrukt ook overigens Nederlandse studenten. Maar dat is dus zeg maar 30% extra studenten met dus een enorme druk van tienduizenden studentenwoningen die er extra bij moeten zijn in de steden waar al tekorten zijn. En dat is die negatieve impact. En als ASML dan zegt, maar dan krijgen we geen talent. Nou, wij zijn dus prima voor om Nederlands in te voeren voor Nederlandse studies. En inderdaad uitzonderingen te maken, benoemen we ook in het programma voor Engelse studies, die echt in het Engels gegeven moet worden. Ruimtevaart, lucht- en ruimtevaarttechniek, dat is echt een studie die rijp is voor Engels onderwijs. Zodat wij, nou, pak een beet, 15% studenten opleiden in het Engels voor bedrijven zoals ASML. En mind you, hè, van die 40% studenten die er nu binnenkomt, die zo'n groot probleem opleveren, met betrekking tot huisvesting, slechts 20%, nog ietsje minder dan dat, blijft in Nederland. Hè?
Ja.
Dus ja. Als we het hebben over dat oei, 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 dat beperkt ons innovatieklimaat. Nou, absoluut niet. Wij zijn de opleidingsklas geworden voor de rest van de wereld.
Arbeidsmigranten naar Nederland halen om ze vervolgens veel te weinig te betalen, ja, dat is zeker geen oplossing voor krapte, zegt Mariette Partijn van GroenLinks-PvdA.
Als je mensen geld gaat bieden waar ze eigenlijk niet van kunnen leven in Nederland, omdat daar de kosten nou eenmaal hoger zijn, en dus ook niet kunnen sparen voor wat ze zo graag willen voor thuis, om dat af te kunnen dragen, dan doe je het verkeerde.
Ja.
Dus onzeker, ongezind, onveilig en onderbetaald werk moeten we hier gewoon niet willen. En dat moet dus beter betaald worden.
Stel je voor, je gaat het wel beter betalen. Dan is nog steeds de vraag of je er mensen voor krijgt. Want we zitten met een werkloosheid van 3,7, 3,8. Dat is nog steeds heel erg laag.
Ja, dus, dat zeggen werkgevers ook. We kunnen uit de bakken die er nog zijn met mensen heel moeilijk mensen vinden. Dat is niet helemaal zo. Er zijn zeker nog groepen op te leiden daarin. Maar ook daar ga je het niet helemaal mee redden. En wij hebben nou eenmaal de opgrenzen van Europa en daar zijn wij ook zeker voor. Dus migranten, arbeidsmigranten die hier willen komen werken, die zijn hier natuurlijk gewoon welkom, net als dat wij ook in het buitenland kunnen gaan werken. Maar wel tegen de voorwaarden die daarvoor staan en tegen de omstandigheden die daarbij horen. En dat betekent dus ook dat je voorzieningen op orde moet hebben.
Ja, dus je mag niet als werkgever gaan concurreren, dat je zegt, nou ja, we hebben gewoon slechte huisvesting, slechte arbeidsvoorwaarden, et cetera. Kijken wie daarvoor wil werken. Nou, die komen uit het buitenland. Maar stel je voor, je hebt het wel goed geregeld. Dus er is goede opvang en er is een decent loon. Dan zeggen jullie, dan is het niet zo gek om mensen ook uit het buitenland te halen.
Als dat een oplossing is, dan is dat zeker niet een niet tegen. Dat is iets anders dan mensen die je van buiten Europa hier naartoe haalt. En ik vind sowieso dat er strenger moet gekeken worden. Is het nou echt wel nodig dat je ook als werkgever beter moet nadenken? Moeten die mensen nou via een uitzendbureau hier werken? Of kan ik ze niet beter zelf in dienst nemen? Mm-hmm. Dan heb ik ook die zicht op die kwetsbaarheid van die mensen. Maar dat geldt zeker voor als er ideeën zijn om verpleegkundigen uit Indonesië te vragen hier te komen werken. Ja, doe dat dan respectvol. Zorg dat die mensen ingebed zijn in een werkorganisatie, in een ziekenhuis, en gewoon in dienst zijn en ook de bescherming hebben die bij die arbeidsrechten daar horen. Want dat is echt een probleem.
Maar gaat dan niet op een gegeven moment toch de wal het schip keren dat we, als we zulke problemen in de zorg krijgen, omdat er echt heel weinig mensen aan het bed meer staan, dat ook dan GroenLinks-PvdA moet zeggen, nou ja, laten we nu maar toch een oogje toeknijpen, want we krijgen onze mensen gewoon niet meer verpleegd.
Nou ja, dat bedoel ik. Een oog toeknijpen, maar niet op de sociale omstandigheden waar we mensen aan het werk zijn. Dus die ruimte kun je vinden, dat hebben we ook gezegd, in sommige gevallen. Maar pas op met zomaar een oogje toeknijpen onder welke omstandigheden dat gebeurt.
Moet er een maximum zitten aan het aantal arbeidsmigranten dat we dan hebben in Nederland?
Nee, dat is ook cool. Sorry dat ik het zo zeg, maar het is te makkelijk om te zeggen, we gaan dat maximeren. En wie gaat er dan bij de grens kijken van, oh ja, maar u bent nummer 50.001. U mag er niet meer in met uw busje. Ja, maar ik ga net werken aan dat ziekenhuis. Of, nou ja, dat kan helemaal niet. Dus dat is een illusie om te denken dat je dat doet. Dus neem vooral de goede maatregelen om te zorgen dat je dat terugdringt en dus ook zorgt dat er huisvesting is voor mensen, zodat mensen zich ook op een goede manier in Nederland kunnen vestigen.
En zijn er dan inderdaad aparte regels voor mensen van binnen de EU en buiten de EU?
Ja, want sowieso heb je een werkvergunning nodig om van buiten de EU hier te komen werken. Ja. Dus daar wordt ook getoetst en daar zul je ook voorwaarden aan moeten kennen. We kennen de kennismigranten die bij ASML werken. Die moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. En dat geldt ook voor andere mensen die hier komen werken. Ja. Niet onbelangrijk, en daar zijn we het ook wel eens met het nieuw sociaal contract. Zorg dat je die fiscale maatregelen die concurrentie op arbeidsvoorwaarden zo groot maken, nou eens een beetje weghaalt. Dat geldt wat ons betreft niet alleen voor die kennismigranten, maar juist ook voor de regeling, dat is de extraterritoriale kostenregeling. Hè, dus ja. de kosten voor dubbele huisvesting en dat soort dingen. Haal die er nou uit, want dat is ook echt een perverse prikkel om goedkope arbeid te laten concurreren met normale arbeid.
Goed, nog even resumeren. We begonnen met de krapte in deze uitzending. Per partij 1 punt. GroenLinks-PvdA zegt focus eerst op onderwijs en zorg. De VVD wil vol inzetten op onbenut arbeidspotentieel. En NSC wil draaien aan fiscale knoppen om meer werk lonender te maken. Dan de arbeidsmigratie. De VVD ziet wel iets in een maatschappij-effectrapportage om de goede werkgevers voor arbeidsmigranten te scheiden van malefiede organisaties. Nieuw sociaal contract wil het aantal arbeids- en studiemigranten binnen de perken houden, omdat de woningnood veel te groot is. En GroenLinks-PvdA hamert op de arbeidsomstandigheden. Ja, arbeidsmigratie is misschien een antwoord op de krapte, maar niet als het onderbetaald, ongezond en onveilig is.
AI in actie.
Laatste onderdeel van deze uitzending, AI in actie. Want ja, ze zeggen natuurlijk altijd, je wordt er zo productief van al dat kunstmatige intelligentie. Maar wij vragen ons af bij Werkverkenners, hoe dan? Nou, in deze rubriek geven we je handige tips en tools die je meteen kan inzetten om jouw werkdag productiever te maken. En vandaag heb ik contact met Joost Platel. Hij is technoloog en uitvinder. Dag Joost.
Hoi, goedemiddag.
Welke AI-tool of hack heb jij voor ons?
De tool die ik voor jullie heb is Ideogram. Dat is een visuele AI-tool. Mm-hmm. Ik ben zelf niet zo van de vormgeving. En deze tool die helpt me daar een stukje mee.
En want er zijn natuurlijk meer, DALL-E heb je en Midjourney. Wat maakt dit weer zo speciaal?
Ja, die zijn allebei ook super tof. Deze tool is heel goed in combinatie met tekst. Dus beide tools, die DALL-E en Midjourney, kunnen niet zo goed met tekst omgaan. Ideogram wel.
Ah.
Dus als voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld een slide nodig had voor een presentatie met een mooie afbeelding en in het midden moest een woord staan. Als je dat aan Midjourney vraagt, dan komt daar geen mooie tekst uit. En bij Ideogram komt die, behoudt hij die tekst goed en maakt hij een mooi plaatje daaromheen.
Oh, wat geweldig. En nog andere voorbeelden waarvoor je het gebruikt?
Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Je kan er posters mee maken of geboortekaartjes, al dat soort dingen. Alle visuele dingen die een stuk tekst hebben, zeg maar, een paar woorden bijvoorbeeld. Die zou je daarmee kunnen maken.
Dat lijkt me hartstikke handig. Voor wie zou dat handig zijn, denk je?
Zoals ik zelf al aangaf, ik ben zelf niet heel erg handig met allemaal mooie tekentools en dat soort dingen. Dus voor slides maken. Maar ook bijvoorbeeld als je een logo zou willen maken en je hebt wat eerste versies nodig voordat je naar een designer stapt. Eigenlijk alle mensen die aan het randje van creativiteit zitten, die die eerste stap bijvoorbeeld moeten maken.
Oké, Ideogram. En je hebt hem zelf gebruikt. Moet je ervoor betalen of is het nog gratis?
Het is nog gratis. Het is wel zo dat alles wat je genereert publiek is. En qua prijs is het nog niet bekend of dat in de toekomst wat het gaat kosten. Maar ik verwacht dat je misschien per generatie gaat betalen of dat je credits inkoopt of een vast maandbedrag. Dat weet ik nog niet precies.
Maar goed, dit is jouw tip om eens even wat handiger voor de dag te komen als je slides of andere creatieve plaatjes wil maken.
Ja.
Met tekst, want dat is het
Zeker,
grote USP van dit ding.
Met tekst.
Ja. Ideogram.ai, daar moet je heen.
Yes.
Goed, dankjewel Joost. Nou, dit was het eerste gedeelte van ons verkiezings 2-luik. Volgende week deel 2, dinsdag om 3:00. En in je podcast-app kun je BNR Werkverkenners op ieder moment terugluisteren. Productie, redactie, Nelleke van der Heijden, Emma Somsen. Graag tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.